Misschien kunnen we al eventjes opslaan Efeze hoofdstuk 2, want daar gaan we een stukje uit lezen. Efeze hoofdstuk 2. Een heel bekend gedeelte, denk ik, voor velen van ons. Het is een paar jaar geleden dat ik een keer nadacht ook zo, een beetje evalueerde ook zo, van waar ik meestal over spreek. En een van de dingen die mij opviel is dat ik eigenlijk heel weinig spreek over hoe wordt iemand eigenlijk een christen? In veel gevallen gaan we ervan uit dat de gemeente bestaat uit christenen. En ik denk dat dat voor een groot deel ook wel waar is. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die de Heer nog niet echt persoonlijk hebben aanvaard. En ik dacht, het is toch wel belangrijk dat we daar af en toe toch wel een keertje aandacht aan geven. En vandaar dat ik ook vandaag daar een keertje bij stil wil staan. Wat is eigenlijk een christen? We gaan eens lezen Efeze hoofdstuk 2, de eerste 10 versen. Waar Paulus schrijft, ook u heeft hij met hem, met een hoofdletter dus, de Heer Jezus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. En dan komt er een kantelpunt. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover. Het is een poosje geleden dat we thuis, ik samen met Marijke, keek naar het programma De Verandering. Hoeveel van u kennen dit programma? Hoeveel van u kennen dit programma? Ik zie toch wel verschillende handen naar boven gaan. Ik moet zeggen, ik kijk heel graag naar dat programma, omdat het eigenlijk gaat over mensen die aan de ene kant soms heel veel problemen hebben meegemaakt, die aan allerlei dingen vastgezeten hebben, maar het toont ook wat God bij machte is om mensen uit die diepe put soms uit te halen en nieuw leven te geven. Onze jongste zoon Tim, die reageerde daar laatst een keertje op toen we weer eens naar zo'n programma keken. En hij is zover zelf nog niet. En hij was een beetje geïrriteerd. En hij zegt, waarom kijken jullie nou altijd naar dat programma? Hebt u soms plezier in al die miserie van andere mensen? Ik zeg, nee, absoluut niet. Maar ik zeg, wat ik vooral zo mooi vind, is om te zien hoe God mensen die volledig vastgelopen zijn in het leven, hoe God ze er weer uithaalt. Ik zeg, er is niets of niemand in deze wereld die dat kan, dan alleen God. Je mag denken aan allerlei religies en belangrijke personen, maar die kunnen niet wat Jezus kan. En dat vind ik zo mooi in dat programma, om te zien hoe God iemand echt eruit kan halen. En misschien zijn het wel vaak soms wat extreme getuigenissen in de zin van dat het vaak gaat over mensen die zo diep gevallen zijn met drugs, soms moordenaars, mensen die in de gevangenen terechtgekomen zijn enzovoort. Maar het maakt tegelijkertijd ook zo duidelijk wat God bij macht is om te doen, om een verandering te brengen in ons leven, om vrede te brengen in ons leven en vrede met onze omgeving. Want daar zijn deze programma's vaak een prachtig getuigenis van. En natuurlijk is de Heer niet alleen voor mensen als moordenaars en drugsverslaafden en dealers enzovoort enzovoort. Hij is gekomen voor alle mensen. Ook voor ons. Alleen in dat programma zie je vaak die verandering, dat contrast zo duidelijk van wie ze waren vroeger en wat ze geworden zijn met de Heer Jezus in hun leven. Daarom wil ik daar ook vandaag een keertje bij stilstaan. Efeze hoofdstuk 2, dus zoals we gelezen hebben, daar wil ik eigenlijk 3 punten uithalen. In de eerste plaats onze positie zonder Christus. Dan de grote verandering met Christus. En dan in de derde plaats wat de Heer nu van ons verwacht. Dus in de eerste plaats onze positie zonder Christus. Die eerste verzen die laten ons zien hoe God naar ons kijkt, zolang wij Christus nog niet hebben aanvaard als heiland, als verlosser, als onze redder. En of we er nu een heel religieus leven op nahouden of iemand waren zoals ik net over sprak, dat maakt eigenlijk niet uit. Want zelfs een Paulus, die voordat hij tot bekering kwam een zeer religieus man was, hè? Of dat u nu iemand bent die absoluut niets met God te maken hebt. In beide gevallen ziet God ons aan als zondaar. Dat hebben we gelezen in die eerste versen. Er staat ook u, dat schreef Paulus aan de gelovigen in Efeze, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt. Ze waren niet alleen zondaar, maar ze wandelden daar ook in. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht van de geest, die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen, ook wij, Paulus die betrekt zichzelf daarbij, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Dus wat Paulus hier zegt is eigenlijk dat we zonder Christus, als wij Christus nog niet in ons leven aanvaard hebben, zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Zelfs deze grote geleerde theoloog Paulus, die het binnen het Jodendom verder geschopt had dan al zijn tijdgenoten, dat kon hij echt zeggen, want dat was ook zo, toch ook deze Paulus, die plaatst zich hier op één lijn met alle mensen. Zonder Christus, zegt hij, was ook ik in de ogen van God een zondaar en rustte Gods toorn op mij, evenals op alle andere mensen die zonder Christus leven. Dat is onze positie zonder Christus. Nu, veel mensen hebben het daar ontzettend moeilijk mee, omdat ze van zichzelf vinden dat ze eigenlijk geen vlieg kwaad doen. Integendeel. En ze vergelijken zich met andere mensen, met een zware crimineel als Salah Abdeslam of een seriemoordenaar als Renaud Hardy, die deze week nogal veel in het nieuws kwam. En als ze zich daar dan mee vergelijken, dan zijn ze maar, dan ben ik toch heel anders. Ik doe niemand kwaad. Ik doe niks dan goed. Eigenlijk vinden ze van zichzelf dat God eigenlijk best wel tevreden mocht zijn over hem. En natuurlijk, ik begrijp die gedachtegang best. En ik zeg ook niet dat iedereen hetzelfde is. Dat iedereen een moordenaar is enzovoort. Dat is niet waar. Er zit verschil, er zit gradatieverschil in. Maar dat is niet wat telt. De vraag is, hoe kijkt de Heer naar ons? Zelfs als we even kijken naar die Paulus met zijn voorbeeldig leven en een enorme ijver voor de Heer binnen het religieuze systeem van de Joden destijds. Ook hij plaatst zich op één lijn, ook wij allen, waren naturen, kinderen des toorns. Nu, ik weet het, dat is soms moeilijk. Maar ik zou het willen vergelijken met iets wat in de sportwereld toch ook heel gekend is en wat ook een keer gebeurde met een zekere Alberto Contador, een wielrenner, Spaanse coureur. Hij werd door het internationaal sporttribunaal TAS in de dopingzaak rond de Ronde van Frankrijk in 2010 voor 2 jaar geschorst. Daarmee kwam er ook een einde aan heel die affaire rond de positieve dopingstest van deze Spanjaard, die volgens hem te wijten was aan het eten van een vervuilde biefstuk. Ja, is dat zo, is dat niet zo? Ik kan dat niet beoordelen. En Contador die verdedigde zich op een legendarische persconferentie in september van 2010... met de argumentatie dat er slechts een minimale concentratie van het verboden middel clenbuterol in zijn bloed was teruggevonden. En hij benadrukte dat zo. En het is ook onvoorstelbaar. Hè? Hij zegt, wat ze teruggevonden hebben is niet meer dan 0,000000000005 gram per millimeter. Meer niet. En Contador, die sprak de nulletjes één voor één nadrukkelijk uit, terwijl dat hij de zaal rondkeek op zoek naar begrip. Zero, zero, zero. Maar het maakt niet uit. Het sporttribunaal oordeelde anders. En dat was doorslaggevend. En hij werd geschorst. En hij moest zijn toerzegen uit 2010... en zijn Giro-overwinning uit 2011, hij moest ze inleveren. Geen keus. Dus niet wat Contador van zichzelf was beslissend, maar wat het erkende sporttribunaal vond, dat was beslissend. En zo is het ook met ons. Als wij eenmaal voor God verschijnen, dan moeten we wel beseffen, als wij voor God rekenschap moeten afleggen voor alles wat wij hier gedaan hebben en misschien ook niet gedaan hebben, dan staan we voor de hoogste rechter van hemel en aarde. En zijn oordeel zal doorslaggevend zijn en niet wat wij vinden. En God laat ook al vandaag weten wat het oordeel zal zijn als wij Christus niet aanvaarden. Hij zegt in vers 3, en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Dat is wat God via Paulus laat weten. Dus van nature, zolang we Christus niet aanvaard hebben, rust Gods toorn op ons. Dat is harde realiteit. Wat we ook van onszelf vinden, dat maakt niet uit. Hoe kijkt God naar ons? Nu, dit hoeft niet zo te blijven. Dat is het goede nieuws. God heeft voorzien in een manier waarop onze positie die we nu hebben, als wij Christus nog niet aanvaard hebben, hoe die radicaal kan veranderen. Een manier waardoor we veranderen van mensen waar Gods toorn op rust, naar geliefde kinderen van God. En daar gaat mijn tweede punt over, de grote verandering met Christus. Dan lezen we dat in die versen 4 tot 9. En dat begint met maar, dat geeft een contrast aan met dat voorgaande. God stoort niet op ons rust, maar, zegt hij, God, die rijk is in barmhartigheid, die heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt. En met hem in hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de aldus overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. Dat is het middel. Door het geloof. En dat niet uit u, maar het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Niet anders zou roemen dan in Christus. Hier valt de volle nadruk op Gods grote liefde. Op zijn bewogenheid. Hij heeft ons niet in de puinhopen die wij van ons leven gemaakt hebben laten zitten. Maar heeft voorzien in een oplossing. Hij heeft zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld gezonden. En we weten hoe het afgelopen is. Op het eind van Jezus' leven, nog maar een goede 30 jaar, heeft hij aan een kruis gehangen. Heeft hij al onze zonden op zich genomen. En ervoor betaald. Door als onschuldig lam aan het kruis te willen gaan. Voor ons. Dat is Gods antwoord op onze fouten, op onze zonden. Hij deed het uit grote liefde. Niet omdat hij het verdiend had, maar uit grote liefde voor u en mij. Dat is het goede nieuws vandaag. Jezus die in onze plaats geboet heeft voor al onze zonden. Zodat ieder die in hem gelooft, die zijn vertrouwen stelt op dit plaatsvervangend offer dat Jezus gebracht hebt, vrij uitgaat, vergeving ontvangt. Nu, de vraag is natuurlijk voor ieder van ons, dat is heel persoonlijk, wat doet u daarmee? Wat doet u met Jezus? Dat is een heel persoonlijke vraag. Aanvaardt u Gods oplossing voor ons probleem of niet? Want dat antwoord op die vraag, dat zal bepalend zijn voor de rest van uw leven. God wil in ieder geval van zijn kant uit alles aan doen, en dat heeft hij ook gedaan, dat wij opnieuw met God kunnen leven in een herstelde relatie met hem. Vergeven. En het lijkt me dat er geen betere gelijkenis is die dat duidelijker maakt dan die gelijkenis van de verloren zoon. Dat laat zien hoe het hart van God is. Het verhaal van de verloren zoon, 2 zonen. De jongste zoon vraagt al voordat de vader overleden is om zijn erfenis, zijn deel van de erfenis. Wat zeer ongebruikelijk is. Maar wat doet de vader? Hij geeft het hem. Die zoon die jaagt al dat geld erdoor aan wilde feestjes, drinken, vriendschappen, hoerderij, totdat alles op is. Alles erdoor gejaagd. En hij uiteindelijk eindigt als oppasser bij de varkens. En hij eigenlijk ernaar verlangt vanwege de enorme honger die hij heeft om zijn buik te vullen met het voedsel van die varkens. En als hij daar dan zit, van die rijke jongeling naar diegene die niks meer heeft, die in de put van zijn leven, die komt tot de ontdekking van, wat ben ik eigenlijk mee bezig geweest? Ik had het zo goed en nu zit ik hier. En hij komt tot zichzelf en hij zegt, wat ik ga doen is, ik ga teruggaan naar mijn vader en ik ga mij aanbieden als iemand die in loondienst mag komen met hem. Ik ben niet meer waard om zijn zoon te zijn, maar laat me dan gewoon een werknemer zijn. Maar de vader, u weet het, die stond daar al. Die stond hem al op te wachten. Hij keek uit. Hij omhelste zijn zoon. En die vergaf hem per direct. En die herstelde hem in de positie van geliefde zoon. Een beter beeld ken ik niet van hoe God is. God wil niets liever dan ons te laten delen in al de rijkdommen die Jezus ons gebracht heeft. Als u vandaag met een gebroken hart en in oprechtheid bij Jezus komt, dan laat hij u niet in de kou staan. Maar dan laat hij, net als die verloren zoon, dan ontvangt hij u als zoon, als kind, als prins of prinses, die deel uit mag maken van zijn koninkrijk. Hij zal ons zelfs met Jezus als onze oudste broer, maar dan toch wel een hele bijzondere broer, laat hij ons delen in de overweldigende rijkdom en erfenis die ons te wachten staat als we eenmaal ook boven zullen zijn. Onze broeder Philip is nog maar kort geleden van ons heen gegaan. En hij mag nu volop genieten van al die rijkdommen die ook voor hem weggelegd zijn. In de hemelse gewesten. De vraag is voor ons, voor ieder van ons. Waar zult u zijn in de eeuwigheid? Het werd al even genoemd in het gebed dat Frans opzond. Afgelopen week is een van de grootste evangelisten van de vorige eeuw van ons heen gegaan. Billy Graham. Maar toen hij nog leefde, zei hij ooit. Hij zei, op een dag zult u horen dat Billy Graham dood is. Maar, zegt hij, geloof het niet. Geloof het niet. Hij zegt, ik zal meer levend zijn dan nu. Alleen mijn adres zal veranderd zijn. Vond ik wel mooi uitgedrukt. Ik dacht, ja, zo is het. Hij zegt, ik zal in de tegenwoordigheid van God zijn. Dat is mooi. Als je dat vooruitzicht hebt en nu realiteit mag ervaren. Als u niet zeker bent waar u zult zijn in de eeuwigheid, dan kunt u daar vandaag verandering in brengen. Dat kan. Er is maar één weg en één manier om met God verzoend te raken. Om ook een kind van God te worden. Om ook te mogen delen in de erfenis die God voor ons weggelegd heeft. En dat is net als onze broeder Philip, die dat al jaren geleden gedaan heeft. En dat is net als Billy Graham, die dat ook gedaan heeft toen hij nog heel jong was. Dat is ons hart geven aan Jezus. Ons vertrouwen stellen op hem. Daarom roep ik ook vandaag iedereen die dit nog niet gedaan heeft op om dit vandaag te doen. Om dat niet uit te stellen. U weet niet wat morgen te brengen heeft. Stel dat niet uit. Gods verlangen is duidelijk. Denk aan de verloren zoon. Maar bent u bereid? Bent u verlangend om in die relatie met God te staan? Dan weet u de weg. Wat hebt u te verliezen als u dat niet zou doen? Heel veel. Want u hebt alles te winnen als u het wel doet. En dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. We maken het soms ingewikkelder als het nodig is. Maar in een eenvoudig gebed kan je je hart geven aan de Heer. Ik hoorde een keer van een taxichauffeur, dat was in Amerika ook, een taxichauffeur die mensen had afgezet ergens en die alleen in de auto terugreed, weer terug naar zijn centrale of wat ook. Ik weet het niet 100% meer dat verhaal, maar wat ik er nog van herinner is, hij was in die auto aan het rijden, had de radio aan. En plotseling ging via die radio een evangelist spreken. En hij luisterde. En die man maakte duidelijk wat Jezus gedaan heeft. De liefde van God. De uitnodiging om zijn hart aan hem te geven. Zodat je eeuwig nieuw leven ontvangt. Wat deed die man? Hij was aan het rijden. Die zocht een parkeerplek op. En die zette de auto aan de kant. En hij bad. En aanvaarde Jezus. Die man is compleet veranderd. Later heb ik dit getuigenis gehoord van zijn dochter, die een enorme, mooie, warme stem hebt en de Heer groot maakt. En in een interview vertelde zij hoe zij tot geloof was gekomen. En ze verwees naar wat haar vader had meegemaakt. Ze zegt, dat is eigenlijk de kern. Dat is waar ik gezien heb wat God bij macht is te doen. Want deze taxichauffeur was voordien niet gemakkelijk. Hij dronk veel. Hij had problemen. Hij sloeg zijn vrouw. Droeg geen zorg voor zijn gezin. Ze zegt, maar vanaf dat hij Jezus heeft aangenomen, is dat compleet veranderd. Hij werd een liefdevolle vader. Hij werd een man die zijn verantwoordelijkheid droeg in het gezin. Hij hield elke dag tijd met de Heer, samen met het hele gezin. En ze zegt, daar is de basis gelegd voor mij. Zij had op een gegeven moment, toen zij in haar puberjaren was, ook een tijd van de Heer weg geweest. Ze wilde er niet van weten en ze had problemen. Maar ze is uiteindelijk teruggekeerd, wetend wat God ook in het leven van haar vader gedaan had. Als u nog twijfelt van, ja, hoe doe je dat in het gebed uitspreken? Kom dan gerust naar mij of naar Mirjam of naar een van de oudsten. Dat we na de dienst echt met u kunnen bidden. En u kunnen helpen en eventueel meer uitleg geven. Maar ga niet weg zonder die verandering meegemaakt te hebben. Nu, mijn derde punt is, wat verwacht de Heer nu van ons? Eenmaal dat wij die keuze gemaakt hebben om Jezus binnen te laten in ons leven, is dit geen eindpunt, maar is dit een beginpunt. Een begin van een nieuw leven. In vers 10 lezen we, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. In de kerkgeschiedenis, vooral in de middeleeuwen, is er al veel gediscussieerd over de verhouding geloof en goede werken. En ik kwam daar pas een uitspraak tegen van een bekend iemand, C.S. Lewis, een bekend Brits schrijver en letterkundige uit de vorige eeuw ook. En hij zei daarover het volgende. Hij zei, christenen hebben veel geredetwist over de vraag of een christen er nu komt door goede daden of door geloof in Christus. En dat is waar, hè? Er is veel over geredetwist. Maar, zegt C.S. Lewis, het is eigenlijk niet aan mij om daar een uitspraak over te doen, over zo'n moeilijke vraag, want hij was geen theoloog. Maar, zegt hij, het lijkt me zoiets als vragen welke helft van de schaar nu belangrijker is. Dat vond ik wel grappig. En ik dacht, ja, je hebt gelijk. Hè? Wat C.S. Lewis eigenlijk bedoelde is, geloof en goede werken, die horen helemaal bij elkaar. Hè? Ik zou er wel aan toe willen voegen, maar je moet wel de volgorde respecteren, anders krijg je een probleem. Vanuit ons tekstgedeelte hebben we al gezien dat niemand zalig wordt op basis van zijn eigen verdiensten, zeg maar op basis van zijn goede werken. Vers 8 en 9, want uit genade, dat is onverdiende gunst, bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Dus onze behoudenis is geen verdienste van onze kant, maar het is puur genade van Gods kant. Een geschenk dat God ons aanbiedt en dat wij in geloof mogen aanpakken en aanvaarden. Maar als we eenmaal dit geschenk aanvaard hebben, dan verwacht God wel dat wij vrucht gaan dragen. Dat hoort er helemaal bij, zoals die twee helften van die schaar, die horen bij elkaar. Die goede werken, die vloeien dus voort uit een herstelde relatie met God. Ze zijn als het ware het bewijs of de bevestiging dat Gods geest echt in ons is gekomen. Want dan gaan dingen veranderen. Het zijn geen dingen die we doen om daarmee eens te pronken van, kijk eens naar mij, van wat een goed christen ik ben. Nee, eigenlijk vaak juist niet dat. Maar eerder dat wij in stilte op de achtergrond die dingen doen met een dienende houding, omdat God dat in ons legt. Hij maakt dingen duidelijk. Ik vond dit heel speciaal. Niet dat ik vroeger nou zo heel slecht geleefd heb of zo. Maar voordat ik christen was, kende ik dat niet zo. En ik werd op een moment christen, zo rond mijn 20ste. En ik had vanaf dat begin het verlangen om iets te mogen doen voor de Heer, voor anderen. En veel dingen zijn dat geweest op de achtergrond. Nu sta ik even op de voorgrond, maar veel dingen zijn op de achtergrond geweest. En dat gaf mij vreugde. Dat gaf een stuk, ja, levensvulling. Ik zei nog daarnet even tegen een paar mensen in het begin van, voordat de dienst begon. Vroeger, toen ik naar de kerk ging, en ik was nog jong en ik was christen. dan heb ik in verschillende fasen, en ik was nog alleen, heb ik gewoon heel eenvoudig iemand mee mogen nemen in de auto naar de kerk. Een oudere dame. Dat was in Nederland zo en dat was ook hier zo toen ik al in België was. Een oudere dame. En ik moet zeggen, allebei, dit waren zulke wijze dames, zusters in de Heer. Ik heb daar echt dingen van mogen leren. En dat geeft me nog vreugde als ik daaraan terugdenk. Maar dat is niet iets heel opvallends. Maar de Heer geeft dat in je en je doet dat met plezier en je wordt er zelf door gezegend eigenlijk. De Heer heeft voor ieder van ons een goed plan voorbereid. Maar hij verwacht wel van ons dat we er ook in gaan wandelen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Waarom? Om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ik zou haast zeggen, pas als wij christen worden, pas dan kunnen wij beantwoorden aan het doel waartoe God ons gemaakt heeft, waartoe wij bestemd zijn. Dat is de enige weg en ook de juiste volgorde waardoor ons leven pas echt uit de verf komt. Dat is het enige leven dat ons ook echt rust geeft en vrede van binnen, maar ook een stuk voldoening om iets te mogen betekenen. Je komt uit de verf. Dat is niet altijd in één keer. Bij mij heeft dat vele jaren geduurd. Als ik denk aan mijn beginperiode toen ik christen was, zat ik met enorme minderwaardigheidsgevoelens enzovoort. Had ik veel onvrede en dat heeft jaren geduurd voordat ik daarin veranderd ben. Maar de Heer heeft mij veranderd. Door de jaren heen. En hij doet dat nog steeds. En dat is ook nodig. Maar met Jezus worden we niet alleen een kind van God, gaan we niet alleen die vrede hebben, maar verwacht hij ook dat we iets doen met de gaven en talenten die hij ons gegeven heeft. En dat mogen we met vallen en opstaan. Als u naar zo'n leven verwacht, echt naar die rust en die vrede verlangt, dan zeg ik, Heer wil het geven. Als u daar echt naar verlangt, geef dan uw hart aan de Heer. Vandaag nog, want daar begint het mee. Ik zei het al, als u dat moeilijk vindt, kom dan alstublieft naar ons. Dan kunnen we met u bidden. Er zijn mensen genoeg die de Heer kennen en die u daarin kunnen helpen. En dat moeten we niet te ingewikkeld maken, het is eigenlijk eenvoudig. Denk aan die taxichauffeur, die ging gewoon naar de kant. Hij beleed zijn zonde, hij aanvaarde Jezus en zijn leven is compleet veranderd. Laten we daaraan denken als we ons leven echt aan hem willen toevertrouwen. Amen. Heer, ik dank u dat u met uw woord ons zo in alle eenvoud dingen duidelijk wil maken, die zo ontzettend belangrijk zijn voor ons leven, die ons zo ontzettend kunnen veranderen. Heer, en het doet ons pijn als we weten dat er anderen zijn die dat nog niet hebben ervaren. En ik bid u, Vader, dat ook vandaag nog, als er mensen zijn, ook in deze samenkomst, die u nog niet hebben binnengelaten, dat zij het zullen doen. Heer, leid ook ons, dat we de dingen duidelijk mogen zien. Dat we de zaken niet mooier voorstellen dan dat ze zijn. Dat iemand die zonder Christus leeft, Gods toorn rust op hem. Heer, dat is wat uw woord ons zegt. En het maakt dan niet uit wat wij daarvan denken of vinden, maar wel wat u ervan vindt. Maar u hebt ook alles gedaan. Daar dank ik u voor. Om een ander leven te ontvangen. Een nieuw leven. Een leven waarin wij vrede kennen. Verzoend zijn met u. Waarin wij kind worden van u. Dat wij mede erfgenaam worden met Christus. Het is onvoorstelbaar. En dat we ook in de tijd die we nog leven, en dat zolang de krachten het ons ook nog toelaten, dat we altijd wel een taak hebben die u voor ons hebt weggelegd. En daar mogen wij in wandelen. We zitten niet zomaar hier om niks te doen, maar om te mogen werken. Om met u, samen met u, dingen te mogen doen. Mee mogen bouwen aan de komst en de bouw van uw koninkrijk. Leid ons, maak het ons duidelijk, Heer. Schenk ons dat verlangen, geef dat we de dingen duidelijk zien. En ook echt naar u toe komen. Want wat heeft het voor zin als we al die mooie dingen horen en we doen er niets mee. Heer, behoed ons daarvoor. Kom met uw geest. Leid ons elke dag opnieuw, Heer. In Jezus' naam. Amen.